Good evening.
Goedenavond.
Goedenavond. I have a question for you. No, don't worry, it's not a word of prophecy, so sorry. Sorry to disappoint you.
Ik heb een vraag voor jou.
Did you take notes this afternoon when we did Q&A? You did? Okay, can I talk to you afterwards? Okay, good. All right, because I actually said some things that I liked. And I want to get them from you. No, I told you, when I do Q&A... Okay, good. That's helpful too. All right. When I do Q&A, sometimes I surprise myself with the things that I say.
Maar ja, als we vragen en antwoord doen, dan verras ik soms mezelf met wat ik zeg.
Because can I just tell you something about teachers?
Mag ik je iets vertellen over onderwijs geven, over onderwijzers?
For sessions like this, they prepare themselves.
Want voor bijeenkomsten zoals dit bereiden ze zichzelf voor.
And so they're kind of generally reviewing what's in their spirit.
En wat je dan doet is dat je gewoon in het algemeen soort van overheen gaat over wat je al voorbereid hebt in je geest.
But when you do a Q&A.
Maar als je vraag en antwoord doet,
you know what's really in your spirit.
Dan komt eruit wat er werkelijk in je geest leeft.
'Cause it comes out.
Want het komt er gewoon spontaan uit.
And so with the more spontaneous answers, I always want to actually get those.
En dus met meer spontaan antwoord, dan wil ik antwoorden, wil ik eigenlijk ook terughoren wat ik had.
Because generally, at least what happens for me as a teacher, is I actually say things more clearly.
Want wat er vaak gebeurt, en dat geldt voor mij als leraar in ieder geval, is dat ik dingen vaak duidelijker nog zeg dan normaal gesproken.
If you weren't here this afternoon,
dus als je hier vanmiddag niet was, dan wil je zeker naar de opnames luisteren.
I was asked about, I said, about the purpose and the necessity of trouble.
En de vraag ging en het gesprek ging over de noodzaak voor moeite en problemen in je leven.
And so I gave an answer to that about I think I gave like 3 to 5 purposes that God has in sending trouble.
En ik heb iets van 3 tot 5 verschillende doelen, 5 verschillende doelen gegeven. Waarom, wat God daarmee dan doet? Waarom God moeite in je leven gebruikt?
And that was the clearest I've ever spoken those.
En dat was het helderste wat ik zelf ooit heb zo benoemd heb.
And I really liked them.
En ik vond het echt cool. Dus.
And so I want exactly what I said.
En ik wil dus heel graag terugvinden wat ik precies heb gezegd vandaag.
Those of you that weren't here now, you're all interested,
dus voor degene die er niet waren, ben je geprikkeld, okay. Toch?
Ja. Can you just say those real quick?
Kan je ze even snel noemen?
No, I can't. I just, that's why I need to review them.
Nee, daarom moet ik namelijk ze even terughoren.
Yeah. Ja, oké. Okay.
Dus.
Tonight is a transitional night.
Vanavond hebben we een veranderingsavond, een transitie naar iets anders.
I've been mostly speaking about, mercy and how it influences us as individuals.
Want ik heb vooral gesproken over barmhartigheid, Gods ontferming en hoe dat ons individueel verandert.
And we've been kind of digging a well regarding that.
En we zijn bezig geweest om als het ware een bron te graven rond dit onderwerp.
And so tonight I'm going to kind of finish with more of the personal talk on mercy as it influences us individually.
En vanavond wil ik eigenlijk afronden het deel waar het gaat om de Gods barmhartigheid, hoe dat ons persoonlijk raakt, individueel.
And tomorrow and Friday, what I want to do is I want to take it up to a corporate, whether it be a city or a national level.
En van morgenavond en vrijdag wil ik meer inzoomen op wat de barmhartigheid van God betekent voor een meer gemeenschappelijk geheel, zoals een stad of iets dergelijks.
And the reason why I'm doing that is I have a couple of purposes, but one of the main reasons.
Er zijn verschillende redenen die ik daarvoor heb, maar een van de belangrijkste is dit.
Is to explain to you why across the earth we suddenly see this emerging prayer movement coming forward.
Is dat ik jullie wil uitleggen waarom we plotseling wereldwijd een opkomende gebedsbeweging zien.
Now listen to me carefully.
En luister goed naar mij.
It's almost like I'm splitting hairs here, but
want
listen
het
very
lijkt alsof
carefully.
Alsof ik echt al muggenziften ben.
We are all called to pray because we're believers.
Want we zijn allemaal geroepen om te bidden, gewoon simpelweg omdat we gelovigen zijn.
We're all called to pray.
We zijn allemaal geroepen tot gebed.
But what God is doing in this hour is not just calling the church to pray.
Maar wat God nu in deze
That's
tijd
good.
Aan doen is dat God niet alleen maar zegt je moet gewoon bidden.
We should be doing that anyway.
En dat zouden we sowieso wel moeten doen. toch?
But what he's doing right now is very unique in our generation.
Maar wat God aan het doen is in onze generatie is uniek.
And what he's doing is he's inspiring the hearts of some to do it as their job.
Want wat hij aan het doen is dat hij in het hart van sommigen een verlangen en een focus geeft om dit te gaan doen als hun dagelijkse werk.
Just like he has doctors, lawyers, teachers.
Net zo goed als dat er dokters en advocaten en onderwijzers zijn.
Shopkeepers,
en,
businessmen,
en winkelbedienden en zakenmensen.
Pastors,
en voorgangers.
He's calling out men and women in this hour.
Hij roept in deze tijd mannen en vrouwen naar buiten toe.
And giving them the vocation, the function of day and night singers and musicians in his house.
En hij geeft hen de roeping, het werk van dag en nacht zangers en aanbidders zijn in het huis van de Heer.
Is everyone called to pray?
En is iedereen geroepen om te bidden?
Yes.
Ja, natuurlijk.
Is everyone called to this function of prayer?
Is iedereen geroepen om zo'n functie van gebed te hebben?
As their job.
Als hun dagelijkse werk?
No.
Nee.
No.
Absoluut niet.
He's calling the church to prayer.
Hij roept de hele kerk voor gebed.
But he's giving the opportunity for those that want it as a job.
Maar hij geeft een kans voor diegenen die dit willen doen als hun werk.
Like he called me to be a teacher.
Zoals hij mij geroepen heeft ooit om een leraar te zijn.
He's calling some to be full-time singers and musicians
Zo
in the house.
Zo roept God sommigen om full-time zangers en muzikanten te zijn in een huis van gebed.
And you would think, okay, that's challenge number one.
En je denkt misschien, okay, dat is een uitdaging, de eerste uitdaging.
But here's the reason why I want to talk about that.
Maar dit is de reden waarom ik daar ook over wil gaan spreken morgen en overmorgen.
Is because biblically in the scriptures.
En dat is omdat Bijbels in het woord van God.
We see that happening at specific times in the history of nations of the earth.
Zien we dat ook vaker gebeurd is in de Bijbel in specifieke tijden van de geschiedenis in bepaalde naties.
And so therefore we can go to the scriptures.
Dus we kunnen dus ons keren naar de schriften.
See the times that it happened in the scriptures.
En kunnen ontdekken in welke tijden dat in de Bijbel ook gebeurd is.
And when we open that up and you look at that.
En als we dat openen en we daarna beginnen te kijken.
You're going to go, wait.
Zul je zeggen, maar wacht eens even.
That's like right now.
Maar dat is hoe het nu is.
Exactly. We're going to see that it's an actual sign of the times in which we're in.
En wat we zullen herkennen is dat het een teken is van de tijd waarin wij nu aan het leven zijn.
And it's going to give you and I understanding that we need to support that.
En dat zal jou en mij een begrip geven, een inzicht geven waarom het nodig is dat we daar achter staan.
Because of where we're at as a nation and as cities.
Vanwege waar wij staan nu als landen en als steden.
And suddenly it gives us understanding for something that just seems so strange right now.
Dat zal ons plotseling als het ware inzicht geven in iets wat je misschien nu nog vreemd toe lijkt.
You have no idea the number of times I've had this accusation come to me.
En je hebt geen idee hoe vaak deze beschuldiging aan mij gericht is.
From the body of Christ.
Vanuit het lichaam van Christus.
You're praying?
Bid jij?
Well, we're all supposed to do that.
Maar dat moeten we toch allemaal?
I said, right, but not everybody is.
Maar mijn antwoord is dan ja, dat is waar, maar niet iedereen doet het.
But praying and fasting, really?
Bidden en vasten, meen
yes.
je dat nou?
Studying the word, yes.
Sorry?
Studying the word?
En het woord bestuderen,
yes.
ja.
You like that?
En vind je dat nog leuk ook?
So we have people who are even shocked that I like that.
En er zijn dus mensen die gewoon serieus geschokt zijn dat ik dat leuk vind. Ja, dat is zo.
But isn't that what the cults do?
Maar is dat niet wat ze in cults doen?
Hey,
de sectes, ja.
Are you in a cult?
Hey, zijn jullie geen secte?
Isn't it the cults that fast and pray?
Is dat niet sectarisch om te bidden en te vasten?
Yes.
Ja, dat gebeurt daar ook
But
wel.
Believers are supposed to as well.
Maar gelovigen worden verondersteld dat ook te doen.
So, tomorrow I'm gonna switch.
Dus morgen ga ik een bocht maken.
I'm going to take Hebrews chapter 4 that we've been looking at mostly personal in a personal way.
En ik ga Hebreeën hoofdstuk 4 waar we vooral nu persoonlijk individueel naar gekeken hebben, ga ik nemen.
Come before the throne of grace to receive mercy and grace.
Dat komen voor de troon van genade om barmhartigheid en genade te vinden voor de tijd van nood.
We mostly been speaking about that at a personal level.
En we hebben tot nu toe vooral daarover op persoonlijk niveau gesproken.
But tomorrow and Friday I want to take it up now to a national level.
Maar morgen en vrijdag wil ik dat naar een volgend niveau brengen en kijken wat dat betekent voor een heel land, voor een nationaal niveau.
I think you'll be happy, but, you
en ik denk dat je daar wel blij mee zult zijn.
But I'm not worried about that.
Maar ik maak me daar sowieso geen zorgen over.
Because it's the mercy of God.
Want ik geloof dat het de barmhartigheid, de ontferming van God is.
Okay, so I'll make this statement and then I'll go on with tonight's.
En ik ga dit statement gewoon maken en dan gaan we weer door met het onderwijs.
According to the way God built the earth.
Overeenkomstig de manier waarop God de wereld gemaakt heeft.
He is a merciful God.
Is hij een ontfermend en barmhartig God.
And he's a fair. No, he's not fair. He's not fair. He's just, but he's not fair.
Hij is eerlijk. Nee, hij is niet eerlijk.
Not in terms of, yeah, I said a bad statement. Sorry. Yeah, okay. I should not have said that because now you've got 10 questions. So, yeah, he's not trying to create a fair system.
Nee, God probeert niet een soort van eerlijk voor iedereen eerlijk systeem of zo te maken. Daar gaat het helemaal niet om.
He's trying to create a just system.
Wat hij doet is een systeem maken wat recht is.
But in the justice of God and in the mercy of God.
Maar in de rechtvaardigheid en in de ontferming van God.
In every generation of humanity.
Is er in elke generatie van de mensheid.
He's called forth believers.
Heeft hij gelovigen eigenlijk naar buiten geroepen.
And if he did not do this,
en als hij dat niet gedaan zou hebben.
See, believers in every generation are God's gift to himself.
Want weet je, gelovigen in elke generatie zijn eigenlijk de gave van God voor hemzelf.
God says, I think I'm going to give myself a gift.
God, het is alsof God zegt, ik denk dat ik mezelf eens een cadeau ga geven.
Let's get a bunch of people saved.
Laat ik gewoon een groep mensen redden.
Right. Yeah, you're thinking I'm an idiot, but anyhow.
Jullie denken dat ik een dwaas ben, maar goed, dat maakt niet uit.
1 Samuel chapter 16 is real clear on that.
1 Samuel hoofdstuk 16 is hier heel duidelijk over.
And lots of other scriptures.
En genoeg andere plaatsen in de Bijbel.
Anyways, God gives himself a gift in believers in every generation.
Met andere woorden, God of nogmaals gezegd, God geeft zichzelf in elke generatie een gave, een cadeau door gewoon mensen te redden en geloven. En
this is his joy.
Dat is zijn vreugde.
And this is his mercy.
En het is ook zijn barmhartigheid.
If there was no one on the earth crying out for mercy.
Want al was er niemand op aarde die het uitriep om ontferming van God.
Out of all the people on the earth, if there was not a remnant standing and crying out for mercy.
Als er uit alle volken van de wereld nergens een overblijfsel was geweest wat het uitroept voor Gods ontferming.
Then God in his justice would be bound to destroy the earth.
Dan zou God in zijn rechtvaardigheid gebonden zijn, genoodzaakt zijn om de aarde te vernietigen.
And he would be completely righteous and just in destroying the earth.
En dan zou God volkomen recht en rechtvaardig zijn als hij de aarde zou verwoesten.
So what he does in every generation.
Dus wat God gedaan heeft in elke generatie
is he pulls back the curtain and reveals himself.
Is dat hij als het ware het gordijn een stukje open gedaan heeft en zichzelf heeft geopenbaard.
And we go, wow.
En wij reageren met wow.
Can I have some of that?
Mag ik daar een beetje van?
He says, sure, here.
En de Heer zegt ja, natuurlijk hier.
The relationship begins.
En daar begint die relatie.
And his mercy begins to flood that generation.
En zijn ontferming begint die generatie te overstromen.
And so it's important for us to see that.
En het is belangrijk dat we dat herkennen.
Okay. Switch.
Okay, nu gaan we even naar het volgende punt.
Right, switch. Turn with me to Ezekiel 36.
We gaan naar Ezekiel 36.
I promised you that I would tell you a story tonight.
En ik heb beloofd dat ik jullie vanavond een verhaal ga vertellen.
So I'm going to tell you a story.
Dus ik ga jullie een verhaal vertellen.
I'm going to cry much.
En ik ga vast veel huilen.
You don't have to cry because I'm crying.
En jullie hoeven niet te huilen omdat ik huil.
But I'm just going to tell you, I'm just going to tell you some of the deepest. I'm starting already.
Yeah.
The deepest tenderest things God has done for us in my family in mercy.
Maar ik wil met jullie dingen delen van de diepste, meest tedere dingen die God in zijn barmhartigheid gedaan heeft in mijn gezin.
I'm not exposing anything that I haven't said publicly before or I haven't written in my book.
Ik ga niets met jullie delen wat niet al publiekelijk wel bekend is, wat ik niet bijvoorbeeld in mijn boek heb geschreven of zo.
And please forgive me for those of you who have heard this story a million times.
Dus vergeef me als je misschien mijn verhaal al een miljoen keer eerder hebt gehoord.
But I'm just going to go from the scripture, go to the story, go to the scripture, go to the story.
Maar wat ik ga doen is, ik ga gewoon van het stukje, het schriftgedeelte, naar mijn verhaal en weer terug naar de Bijbel, weer terug naar mijn verhaal.
So we started in Hebrews chapter 4.
We zijn dus begonnen deze week in Hebreeën hoofdstuk 4.
And we talked about how the word of the Lord, it continually is working.
En daar lazen we dat het woord van de Heer blijvend werkt, dat het voortdurend doorgaat met werkzaam zijn.
And that as the word of the Lord continues to work on us, it brings us boldly before the throne of grace.
Terwijl het woord van de Heer voortdurend werkzaam in ons is, brengt dat woord ons met vrijmoedigheid voor de troon van genade.
To ask for the things that we need.
Om aan hem te vragen om die dingen die we nodig hebben.
And God is looking down on the things that we need and sees many different needs.
En God kijkt vanuit de hemel op onze noden neer en hij ziet heel veel verschillende noden in ons leven.
Hebrews tells us that those needs are not hidden from him.
En Hebreeën 4 vertelt ons ook dat al die noden voor God niet verborgen zijn.
He knows what we need.
Hij weet wat we allemaal nodig hebben.
Yet he still requires us to ask.
En toch wil God dat we hem erom vragen.
Because that calls forth the relationship in the generation.
Want het is dat wat de relatie eigenlijk naar buiten brengt en vermeerdert in de generaties.
And so, there's a couple of verses that I've out of the Bible I've constantly prayed for myself and for my family, even before I had a family.
En er zijn een paar versen in de Bijbel die ik voortdurend voor mezelf en voor mijn familie heb gebeden, zelfs voordat ik al een gezin had.
One of those scriptures is in Ezekiel 36.
En een van die stukjes van die verse is in Ezekiel 36.
And I want to do right by the word of God.
En ik wil recht doen aan het woord van God.
And tell you first and foremost that this promise was given to Israel through the prophet Ezekiel.
En als eerste wel tegen jullie zeggen dat deze belofte hier als eerste gegeven is door de profeet Ezekiel voor het volk Israël.
Now let me tell you something.
Laat me je iets vertellen.
In Bible study, there is one interpretation for scripture.
In Bijbelstudie is er voor de woord van God maar één interpretatie.
There's only one interpretation.
Er is maar één interpretatie.
But there can be many applications.
Maar er kunnen wel vele toepassingen zijn.
I can apply it to my life.
Ik kan het namelijk op mijn eigen leven toepassen.
But often the original promise was given in context to a particular group of people or an individual.
Maar heel vaak is de belofte origineel gegeven in de Bijbel aan een specifieke persoon of een groep mensen of een volk.
And as I take that scripture and apply it to my life,
dus als ik dan zo'n schriftgedeelte neem en het toepas op mijn eigen leven,
I cannot neglect the fact that it had an original interpretive context in which it was given.
Dan kan ik niet negeren dat er wel degelijk ook een originele context was waarin die belofte gegeven is.
So I have to say that in the beginning.
En
it's really
ik
important
moet dat
that you
zeggen
know that.
Hier aan het begin. Het is belangrijk dat je dat begrijpt.
Because that's how I relate to the Bible.
Want dat is de manier waarop ik met de Bijbel ook om wil gaan.
And so here in Ezekiel 36, this original promise was given to Israel.
Dus hier in Ezekiel 36 is een belofte die origineel gegeven is aan Israël.
Knowing that eventually, because of the cross, it would be applied to Gentiles. As well.
Wetend dat vanwege het kruis het ook voor de volken, voor de niet-Joden ook toepasbaar is geworden.
And this is what God was saying to the people.
En dit is wat God tegen zijn volk zei.
And then I'll read the scriptures.
En dan zal ik de
The general
lezen.
Context is they can't keep the law no matter how much they try.
En de algemene context hiervan is dit dat het volk hoe hard ze ook proberen niet in staat zijn om de wet van God te houden.
Ze proberen het en falen. Even in the book of Daniel,
zelfs in het boek Daniel.
Daniel chapter 9.
In Daniel 9.
Daniel sees that They haven't changed.
Ziet Daniel dat zijn volk gewoon niet veranderd is.
God sent us into Babylon for 70 years.
God heeft ons naar Babylon gestuurd voor 70 jaar lang.
To change us.
Om ons te veranderen.
And here in Daniel chapter 9, there's 67 years into that 70-year prison sentence.
In Daniel 9 zijn ze 67 jaar onderweg al in die 70 jaar een jaar durende straf.
So in 3 more years, God's going to set us free.
Dus in nog 3 jaar zal God ons vrijmaken.
And so Daniel goes, oh no!
Dus Daniel's reactie is, oh nee!
First he says, oh Lord, this is awesome, we only got 3 years left!
Zijn eerste reactie is, oh wow, dit is geweldig, we hebben nog maar 3 jaar!
But then he considers the people!
En dan denkt hij na over zijn volk.
And he goes, oh my God, we haven't changed one bit!
En zijn reactie is, oh nee, we zijn helemaal niet veranderd, oh!
And so he begins this whole prayer.
En dan begint dat hele gebed wat hij bidt.
Half the chapter.
De helft van dat hoofdstuk.
Oh God.
Is oh God.
Remember what you said.
Gedenk aan wat u beloofd heeft.
70 years.
U heeft gezegd 70 jaar.
Oh God.
Oh God.
Not because we have changed.
Niet omdat wij veranderd zijn.
But because you promised.
Maar omdat u het heeft beloofd.
Please free us.
Heer, bevrijd ons alstublieft.
Deliver us from our enemies who hold us in captivity.
Maak ons vrij van die vijanden die ons gebonden houden.
I and my fathers, we have sinned.
Ik en mijn vaders, wij hebben gezondigd.
And we will always sin.
En we zullen wel altijd blijven zondigen.
Can you help us?
Kunt u ons alstublieft helpen?
This iniquity is on us.
Want deze ongerechtigheid die drukt op ons.
We always will sin.
We zullen altijd in zonde leven.
And I don't know that we will ever change without you.
En ik weet niet of het mogelijk is dat we ooit zouden veranderen zonder u.
And so Daniel is going, oh God help, oh God help, oh God help,
dus
oh God help.
Daniel bidt eigenlijk gewoon, oh God help, oh God help, oh God help.
Well, Daniel was in the palace of the king.
En Daniel was in het paleis van de koning.
Ezekiel was in the prison camps with the people.
Maar ondertussen was Ezekiel in de gevangenkampen bij het volk.
Ezekiel was prophesying to the people.
Want Ezekiel profeteerde voor het volk.
Daniel was prophesying to the king.
En Daniel profeteerde voor koningen.
But they lived at the same time.
Maar ze leefden tegelijkertijd.
Each one was a messenger to a different group of people and living at the same time.
Beide waren dus een boodschapper voor verschillende groepen terwijl ze op hetzelfde moment leefden.
And so while Daniel is in his house praying for mercy.
Dus in dezelfde tijd dat Daniel in zijn huis aan het uitroepen was voor Gods ontferming.
Oh God, we will never change.
Oh God, we kunnen nooit veranderen.
Unless you do something.
Tenzij u ingrijpt.
So you come.
Dus Heer, kom.
Set us free.
En bevrijd ons.
Not because of what we have done.
Niet vanwege wat wij gedaan hebben.
We will never change.
Want wij veranderen nooit.
But come and set us free.
Maar kom en maak ons vrij.
Because of who you are.
Vanwege wie u bent.
Because you're merciful and kind.
Omdat u barmhartig en vriendelijk bent.
And you said 70 years.
En u heeft gezegd 70 jaar.
So please, because of what you said.
Dus Heer, alsjeblieft, omwille van wat u gezegd heeft.
Not because of who we are.
En niet vanwege wie wij zijn.
At that time,
en in die tijd,
Ezekiel is speaking these words to the people.
Spreekt Ezekiel deze woorden tot het volk Israël.
Verse 25.
Luister maar, vers 25.
At that time,
in die tijd,
I will sprinkle clean water on you.
Zal ik rein water op u sprenkelen.
I will sprinkle clean water on you and you will be clean.
Ik zal rein water op u sprenkelen en je zult rein zijn.
And I will cleanse you from all of your filthiness and from all of your idols.
En ik zal je reinigen van al je onreinheden en van al je stinkgoden.
Oh my God. Verse 26.
I will give you a new heart. En ik zal je een nieuw hart geven.
And I'll put a new spirit inside of you.
En ik zal een nieuwe geest in jouw binnenste geven.
And I will take that heart of stone out of you.
En ik zal dat hart van steen uit jou halen.
I mean, can you imagine the people hearing from God? And I will take that heart of stone out of you.
Kan je voorstellen dat het volk hoorde dat God zei, en ik zal jullie hart van steen eruit halen.
You just told me I have a stony heart. Okay.
Bedankt. Ik heb dus een stenen hart.
Thanks, Lord.
Nou, bedankt, Heer.
And I will take that heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh.
En ik zal dat hart van steen uit jouw binnenste weghalen en je een hart van vlees geven.
Just another way of saying a tender heart.
Of een andere manier van te zeggen, ik zal je een zacht hart geven.
And if that wasn't good enough.
En als dat nog niet genoeg was.
Verse 27.
Vers 27.
And I will put my spirit in you.
En ik zal mijn geest in jouw binnenste geven.
I won't leave you to yourself. I'll give you my spirit.
Ik zal je niet bij alleen laten op jezelf, maar ik zal mijn geest aan jullie geven.
And that will cause you to walk in my ways.
En daardoor zul je in staat zijn om in mijn wegen te wandelen.
And then you will keep my statutes and my judgment.
En dan zul je mijn bepalingen en mijn wetten en verordeningen in acht nemen en ze houden.
Oh my gosh.
Oh, wow.
That promise was given in Babylon under captivity.
Die belofte werd gegeven in Babylon in gevangenschap.
And that's meant to motivate you.
En het is bedoeld omdat het je motiveert.
When you're living in a spiritual context where you're under the control of oppressive leaders.
En het is bedoeld om je te motiveren terwijl je leeft in een onderdrukkende omgeving waar je
oppressive leaders.
Onderdrukkende leiders hebt om je heen.
Oppressive leaders.
Onderdrukkende leiders, ja.
You know what one of the oppressive leaders of the earth is?
Weet je wat op dit moment een van de onderdrukkende leiders is van de aarde?
It's actually not a who, it's a what.
Dat is niet zozeer een wie, de vraag is wat is dat?
One of the oppressive leaders of the earth right now is the spirit of the age.
En een van de onderdrukkers van deze tijd is wat de Bijbel noemt de geest van deze tijd.
Constantly pressuring me to walk in the ways of the flesh and the ways of the world instead of the ways of God.
Die voortdurend druk op mij uitoefenen om te wandelen in de wegen van het vlees, in de wegen van de wereld, in plaats van in de weg van de Heer.
From the moment I'm in my mother's womb,
vanaf het moment dat ik in de baarmoeder van mijn moeder was,
until the moment I meet the Lord and enter eternity,
tot het moment dat ik de Heer ontmoet en de eeuwigheid binnenga,
I am influenced and pressured by this demonic oppressor.
Word ik beïnvloed en onderdrukt eigenlijk door deze demonische onderdrukker.
And I have the choice to either agree with their ideas or to not agree.
En ik heb de keus om enerzijds of wel of niet overeen te stemmen met die ideeën die op me afkomen.
This was one of my life verses.
En dit was dus een van mijn levensversen.
I prayed this much.
Ik heb dit veel gebeden.
Now to a story.
Nu gaan we dus naar het verhaal.
In 1990. Of course, the East German Wall came down in late 89.
En misschien herinner je dat aan het eind van 1989 is de muur in Berlijn gevallen.
And my wife and I, we had a missions calling, or at least in the calling, we did short-term missions.
En mijn vrouw en ik hadden een roeping voor zending, en tot die tijd deden we ook korte zendingstrips.
We went to a church camp in Poland in the summer of 1990.
En in de zomer van 1990 gingen we naar een zomerkamp in Polen.
Our airplane was late. Ever had that happen before? Your airplanes don't arrive when they're supposed to arrive.
Ons vliegtuig was laat. Wie heeft het ook wel eens gehad dat je vliegtuig hoort te zijn, maar het is er niet.
So it was a horrible trip from Canada to Poland.
En het was een verschrikkelijke reis van Canada naar Polen.
You know, bags were lost.
Onze bagage was kwijt, et cetera.
You tell me a few things that happened. I mean, it was crazy.
Vertel me wat er kan gebeuren. Het was echt niet leuk.
But the plane ride didn't take us all the way to Poland. It took us to South Germany.
Maar deze vlucht bracht ons niet helemaal naar Polen, maar bracht ons naar Zuid-Duitsland.
And we drive from South Germany to Poland.
En van Zuid-Duitsland zijn we met de auto naar Polen gegaan.
12-hour car ride.
Dat was een rit van 12 uur.
Whatever.
Of zo. Lang.
We arrive at camp. It's 3:00 in the afternoon.
En 3:00 's middags arriveerden we op dat kamp.
I'm a fast driver.
En ik rijd flink door. Dus.
I get out of the car.
En ik kom de auto uit.
I have one foot still in the car.
Ik heb nog één voet in de auto staan.
And one foot on the ground.
En één voet buiten op de grond.
And this Polish pastor comes to me.
En deze Poolse voorganger komt naar mij toe.
And he hands me an envelope with an address on it.
En hij geeft mij een envelop met een adres erop.
And he says, "You."
En hij zegt jij.
Doesn't even call me by name.
Hij noemt mijn naam niet eens.
He knows my name.
Hij kent mijn naam.
He knows I'm there at camp to preach.
En hij weet dat ik daar in het kamp ben om te preken.
He says you.
Maar hij zegt jij.
Take this envelope.
Neem deze envelop.
Take this car.
En neem deze auto.
And go back to South Germany.
En ga terug naar Zuid-Duitsland.
And in Germany at this address.
En in Duitsland op dit en dat adres.
They have 300 Romanian Bibles.
Daar hebben ze 300 Romeinse Bijbels.
Take those Bibles and go to Romania.
Neem die Bijbels en ga naar Roemenië toe.
To the address that they will give you.
En ga naar het adres wat je daar zult krijgen.
Do that.
Dat moet je gaan doen.
Now my wife and I were a young married couple.
En mijn vrouw en ik waren net getrouwd, pas getrouwd stel.
We had a son at this time. He stayed home with grandma.
We hadden net een zoon en die was achtergebleven bij oma.
And you know, we thought this trip to this camp was kind of like a second honeymoon type of thing.
En wij dachten eigenlijk in onze gedachten dat deze trip naar Polen eigenlijk een soort van tweede huwelijksreis zou zijn.
And so to be kind to my wife.
Dus om vriendelijk te zijn voor mijn vrouw.
I looked the pastor straight in the eye.
Heb ik die voorganger recht in zijn ogen gekeken.
And what I intended to say from my mind.
En wat ik in mijn gedachten had wat ik wilde zeggen.
Thank you for the opportunity, but we already have plans.
Was bedankt voor de mogelijkheid, maar we hebben al plannen.
I looked at my wife.
Maar ik keek naar mijn vrouw.
She looked at me.
En ze keek naar mij.
And we had some of that non-verbal communication.
En er was zo'n even die non-verbale communicatie tussen ons.
Husbands and wives know what I'm talking
mannen,
about.
Getrouwde mannen en vrouwen weten waar ik het
It
over
was just,
heb.
I see you, you see
het
me.
Het was even zo'n moment van we zien elkaar en we weten wat er aan de hand is.
We have a plan.
Er is een plan.
But what this man just said is the word of the Lord and we need to do it.
Maar wat deze man net heeft gezegd is het woord van de Heer en we moeten doen wat hij zei.
I looked at my wife.
Ik keek mijn vrouw aan.
I could see that his request entered her heart like it entered mine.
En ik kon zien dat het haar hart in binnen was gekomen op dezelfde manier dat het bij mij eigenlijk ook gebeurd was.
I thought, no way.
En mijn gedachte was, oh nee toch.
I just came to preach a couple of times.
Ik ben gekomen om gewoon een paar keer te spreken.
Go on a nice trip with my wife.
En dan een leuke reis met mijn vrouw samen te hebben.
But we knew it was the word of God.
Maar we wisten dat dit het woord van God was.
We did that. We did it.
En we hebben het dus gedaan.
By God's grace we did it.
Door de genade van God zijn we dit dus gaan doen.
We spent 5 days in Romania.
We hebben 5 dagen doorgebracht in Roemenië.
Near the border of the Ukraine.
In de buurt van de grens met Oekraïne.
Beautiful place. Beautiful
een schitterende
church.
Plaats en een schitterende kerk.
Huge blessing to bring them the Bibles. It
en
was,
het was
awesome.
Een geweldige zegen om al die Bijbels te brengen. Dat was geweldig.
It was like you know, it was a trip from the Lord.
Het was echt een reis die de Heer gegeven had.
My wife enjoyed herself.
En mijn vrouw heeft geweldig genoten.
I felt like I spent 5 days with somebody trying to choke me.
Maar ik had het gevoel alsof ik 5 dagen lang gereisd heb met iemand die me probeerde te verstikken.
The oppression that was on me, I didn't know how to shake it. I didn't know how to get rid of it.
Want de druk die ik voelde, ik wist niet hoe ik het van me af kon krijgen of hoe ik gewoon door moest gaan.
My wife would try to talk to me. All I could do is speak in tongues to her.
En mijn vrouw probeerde met mij een goed gesprek te hebben, maar het enige wat ik kon was een soort van in tongen terugspreken.
Because that's all I knew how to do.
Want dat is het enige wat ik wist hoe ik hiermee om moest gaan. Het was verschrikkelijk.
So when we left.
Dus toen wij weggingen.
We're at the border, leaving Romania, going into Hungary.
En we waren aan de grens van Roemenië en Hongarije, klaar om Hongarije in te gaan.
Remember, we've been close to the Romanian-Ukrainian border.
Dus herinner je dat wij dichtbij de grens, de andere grens met Oekraïne van Roemenië waren.
My wife is sitting on the passenger side.
En mijn vrouw zit dus op de passagiersstoel.
Under an encounter with God.
En heeft daar een ontmoeting met God.
She's weeping and sobbing uncontrollably.
En ze zit gewoon oncontroleerbaar te huilen en te snikken.
She's blonde hair and blue eyed.
En zij heeft blond haar en blauwe ogen.
And the customs, the border guards could not get her control.
En de grenswachten konden haar niet onder controle brengen.
They had me out of the car, at the back of my car.
Ze haalden mij uit de auto en aan de achterkant van de auto moest ik gaan staan.
Like this.
Op deze manier.
They thought I was trafficking a woman.
Want zij dachten dat ik een Roemeense vrouw aan het smokkelen was.
It is my wife!
Maar dit is mijn eigen vrouw!
And they think I'm stealing a woman.
En ze denken dat ik een vrouw uit Roemenië aan het stelen ben.
And I call to her, honey, calm down.
En ik roep naar haar, schat, word rustig.
And they grab me by the mouth.
En ze grijpen me bij mijn mond.
Take me to the ground.
En leg me op de grond.
Now I'm spread eagle on the ground.
En nu lig ik helemaal uitgespreid op de grond.
I'm thinking.
En mijn gedachten zijn.
How am I going to explain this?
Hoe moet ik dit in vredesnaam uitleggen?
Finally she calmed down.
Uiteindelijk werd ze rustig.
No, he is my husband.
En ze zei, nee, hij is mijn man.
Yes, he is my husband.
Hij is echt mijn echtgenoot.
Are you okay, ma'am?
Bent u wel helemaal in
yes,
orde, mevrouw?
Everything is fine.
Ja, alles is oké. Okay.
Why are you crying?
Waarom bent u dan aan het huilen?
She said you wouldn't understand.
En haar antwoord was, dat zou je toch niet begrijpen.
They said, no, we need to understand.
En maar het antwoord was, nee, maar wij willen dat begrijpen. Dat is nodig.
So she said, God is talking to me right now.
En haar antwoord was, God is op dit moment tegen mij aan het spreken.
And they said, you're right, we do not understand.
Het antwoord was, ja, inderdaad, we snappen er niks van. Laat me zitten.
They let us go.
En ze laten ons gelukkig door.
I drive down the road about 5 kilometers just to get out of sight of the border.
En ik rij zo 5 kilometer weg, gewoon om maar uit het zicht van de grens te zijn.
I turn over, I pulled the car over to the side of the road,
en
I shut it off.
Aan de kant van de weg stil gaan staan, de motor uitgezet.
I calm my breathing down.
En ik heb geprobeerd mijn ademhaling weer tot rust te brengen.
And I turn to my wife and I say to her these words.
En ik keer me naar mijn vrouw en ik zeg deze woorden tegen haar.
Honey,
schat,
that was certainly interesting.
Dat was wat je noemt interessant.
Are you okay?
Is alles goed met jou?
And she began weeping again.
En zij begint opnieuw te huilen.
She said, I hope you can understand.
En ze zei, ik hoop dat je dit kan begrijpen.
We've just left that country.
We hebben zojuist dit land achter ons gelaten.
Nice people.
Leuke mensen.
And we did what the Lord told us to do.
En we hebben gedaan wat de Heer zei dat we moesten doen.
But I am prophesying to you.
Maar ik profeteer tegen jou.
We are leaving something precious there.
Dat we iets heel kostbaars aan het achterlaten zijn daar.
And we must go back and get it.
En we moeten teruggaan om het op te halen.
And I said, what are you talking about?
En ik zei tegen haar, waar heb je het over?
What possibly could be there that we need?
Wat zou daar kunnen zijn wat wij nodig hebben?
What in the world could be there?
Wat kan daar in vredesnaam dan zijn?
We weren't in an orphanage.
We waren niet in een weeshuis of zo geweest.
We just met nice people.
We hebben gewoon allerlei vriendelijke mensen ontmoet.
And so we went home.
En we zijn naar huis gegaan.
My wife was never the same.
Maar mijn vrouw is nooit meer dezelfde geweest.
And that took place in July of 1990.
En dit is gebeurd in juli 1990.
In November of 1990.
En in november 1990.
People in our city in Canada, Calgary, started adopting children from Romania.
Waren daar verschillende mensen in mijn stad in Calgary in Canada waren begonnen om kinderen vanuit Roemenië te adopteren.
And people were coming and going.
En er waren verschillende mensen die kwamen en gingen.
And my wife asked me one night, you know, we were having coffee.
En op een avond zaten we een bakje koffie te drinken en mijn vrouw vroeg mij.
She said to me, do you think there is a child for us to adopt in Romania?
Wat denk je, zou er ook een kind in Roemenië zijn wat wij moeten adopteren?
There's a whole another story. I don't know how to. I wanted to open my mouth and my mind. I was thinking, no.
Maar er was heel wat door me heen ging en ik wilde eigenlijk mijn mond open doen en zeggen nee.
Those who can have their own children have their own children and those who can't have children adopt children.
Want ik wilde
That
zeggen,
was my paradigm.
In mijn gedachte was het zo, degene Sorry. Die kinderen kunnen krijgen van zichzelf hebben gewoon hun eigen kinderen en degene die van zichzelf geen kinderen kunnen krijgen, dat zijn degene die kinderen adopteren.
So I have to explain that.
Dat was hoe het in mijn gedachte was en ik wilde dat dus uitleggen.
I came from a family where my mother, her mother, so my grandmother.
En ik kom uit een familie, om het uit te leggen, waarin mijn grootmoeder, mijn moeders moeder.
My grandmother was an orphan.
Mijn grootmoeder was een weeskind.
She was one of four children. She was the youngest of four children.
Zij was de jongste van vier kinderen.
When they were young children, their mother and father were farmers in the Midwest of the United States.
Toen zij jonge kinderen waren haar ouders waren boeren in het midden van de Verenigde Staten.
And as life was going on, their biological mother died.
En gewoon zoals het leven ging, stierf hun biologische moeder.
So there were four children.
Dus er waren daar vier kinderen.
My grandmother was the youngest.
En mijn grootmoeder was dus de jongste van de vier.
She was 8 years old when her biological mother died.
En ze was 8 jaar oud toen haar biologische moeder stierf.
And they were a farming family.
En ze waren een boerengezin, een boerenfamilie.
So my great grandfather, her father, married very quickly.
Haar vader, mijn overgrootvader, trouwde dus heel snel daarna opnieuw.
Sorry, I know this is a little complex, but.
Dus is misschien een beetje complex dit, maar.
He remarried quickly.
Hij is snel hertrouwd.
And the new woman did not like the children.
En de nieuwe vrouw hield absoluut niet van de kinderen.
They had horrible confrontations. It's a big long story.
Ze hadden verschrikkelijke confrontaties. Het is een groot lang verhaal.
Until finally one day when my great grandfather was coming home from the fields.
Tot op een zekere dag mijn groot overgrootvader terugkwam na het werk op het land.
The new wife positioned herself in the door of the house.
En de nieuwe vrouw
standing in the door.
Positioneerde zichzelf in de deuropening. Ze stond dus, ze blokkeerde de deur.
And she said this ultimatum.
En ze gaf hem dit ultimatum.
It's either me or the children.
En ze zei, of ik ga eruit, of de kinderen gaan eruit.
You decide.
Jij kiest.
I'm not doing this anymore.
Ik doe dit niet meer.
And the next morning,
en de volgende morgen,
my great-grandfather packed up all of his children.
Heeft mijn overgrootvader alle vier zijn kinderen ingepakt.
Drove them 100 miles away.
En ze 150 kilometer ver weggereden.
And abandoned them at an orphanage.
En ze gewoon in een weeshuis achtergelaten.
Signed the papers.
En gewoon de papieren getekend.
Gave them away.
En ze gewoon maar weggegeven.
And my grandma and her brothers, my aunts and uncles were all raised in an orphanage.
Dus mijn grootmoeder en haar broers en zussen zijn opgegroeid in een weeshuis.
With all of that painful history behind me.
En met al deze pijnlijke geschiedenis achter mij.
I'm about to tell my wife, we can't do this.
Was mijn reactie om aan mijn vrouw te zeggen, daar kunnen wij toch
I
niet
have
aan
a
beginnen.
Whole family that I'm gonna answer to.
Want ik heb een hele familie waar ik dat aan moet uitleggen.
And so I opened my mouth to kind as the kind in the kindest way I could. I opened my mouth to say no, and I said yes.
En ik probeer op de vriendelijkste manier die ik maar kon om nee te zeggen. En ik doe mijn mond open en ik zei ja.
And I began to prophesy.
En ik begin te profeteren.
It was like the presence of the Lord came on me.
Het was de aanwezigheid van God kwam over mij.
I was a school teacher at the time.
Ik was op dat moment gewoon leraar op school, onderwijzer.
So I couldn't just walk away from my job and leave my classroom.
Dus ik kon niet zomaar weg uit mijn baan en een klas van kinderen achterlaten.
I said yes.
Dus ik zei ja.
And you need to get the paperwork.
En jij moet zorgen dat alle papieren goed
I'll
komen.
I'll go find money.
En ik zal zorgen dat er geld
I'll
komt.
Take care of Jordan.
Ik zal zorgen voor Jordan.
And when the paperwork is ready, you need to go to Romania.
En als het papierwerk klaar is, dan zou jij naar Roemenië moeten gaan.
Talk to that young man that we met on our first trip who speaks English.
En met die jonge man moeten spreken die we toen die eerste keer ontmoet hebben die ook Engels spreekt.
Use him as an interpreter.
En je moet hem gebruiken als een tolk.
And bring us home a baby.
En je moet een baby mee naar huis nemen.
And I said I think it should be a girl.
En ik denk dat het een meisje moet zijn.
I think it's supposed to be a girl.
Ik denk dat het de bedoeling is dat het een meisje is.
She was shocked.
En zij was totaal geschokkeerd.
She began to weep.
En ze begon te huilen.
She said the Lord told me I was to go to Romania and get a baby girl.
En ze zei de Heer had aan mij gezegd dat ik naar Roemenië moet gaan en een klein meisje, een baby, een meisjesbaby.
So that started the whole process.
En dat heeft dus dat hele proces gestart.
The process is a big, big story.
En
I mean,
het hele proces
story.
Is echt een heel groot lang verhaal.
But the time is going and there's so many things I want to tell you.
Maar de tijd gaat hard en er zijn zoveel dingen die ik wil vertellen.
The money was miraculous.
Het geld is op wonderlijke wijze gekomen.
And we were trying to figure it out.
En we probeerden te ontdekken hoe het allemaal moest.
And it just seemed like The moment we made the decision,
maar het leek wel alsof vanaf het moment dat we dit besluit namen,
we had $100.
Op dat moment hadden we $100.
And I knew I needed hundreds of times that.
En ik wist al van dat ik honderden keren dat nodig had.
And the next day, my wife is pushing my son in the stroller on the street, and thinking about this trip.
De volgende dag is mijn vrouw bezig met een buggy onze zoon zeg maar over straat te duwen en ondertussen aan het nadenken over deze reis.
She's counting on her fingers. We'll do this, and then we'll do this.
Op de vingers zit ze te tellen van hoe het allemaal moet gaan lopen, wat ze allemaal moet doen.
Not paying attention.
En ze let helemaal niet op.
And she runs into, boom, a light post.
En ze botst zelfs gewoon tegen een lantaarnpaal aan, omdat ze zo afgeleid is.
And the stroller goes,
en de buggy
five pieces.
Valt uit elkaar in vijf verschillende stukken.
So I need to buy a brand new stroller.
Dus ik moest een gloednieuwe buggy kopen.
And guess how much a stroller cost at that time?
Weet je wat een buggy kost in die tijd?
$100!
$100. Hoppa.
So we started the whole process with nothing.
Dus we zijn dit hele proces met niets nul begonnen.
Awesome.
Geweldig.
She stood there shaking when I came home.
En ze stond daar echt te beven en te huilen toen ik thuis kwam.
I don't know how we're going to do this.
En ze zei, ik weet niet hoe dit ooit moet lukken.
Look what I did today.
Kijk nou wat ik vandaag gedaan heb.
She's crying.
En ze is aan het huilen en huilen.
I said, how much do we have?
En ik zei, wat hebben we?
$100.
$100 is alles wat we hebben.
I phoned around everywhere.
En ik heb overal heen gebeld.
The cheapest store is $99.
En de goedkoopste winkel voor een buggy is $99.
And I looked at her.
En ik keek haar aan.
And I don't know how, but mercy entered my soul.
Maar ik weet niet hoe het gebeurde, maar er kwam ontferming in mijn ziel.
I said, "Well, let's go buy it."
En ik zei, "Laten we hem gewoon gaan kopen."
Come on.
Kom op.
What?
En ze zei, "Wat?"
I said, "No, let's go buy the stroller. We gotta have a stroller."
Kom op, we hebben toch een wandelwagen nodig. Laten we die gewoon gaan kopen.
She said, "I'm so sorry." I said, "Forget it."
En ze zei, "Oh, het spijt me zo." En ik zei, "Nee, maakt niet uit. Kom op.
Don't worry about it. Let's go buy a stroller."
Maak je gewoon niet druk. We gaan gewoon een nieuwe buggy kopen.
So we bought a stroller.
Dus we hebben een nieuwe buggy gekocht.
Had no money.
We hadden geen geld.
And we started the process.
En we zijn dit hele proces gestart.
It was like a roller coaster.
En het was als een achtbaan.
We got the paperwork done.
Alle papierwerk is voor elkaar gekomen.
They phoned us from Romania.
Ze hebben ons opgebeld vanuit Roemenië.
Now it's time for my wife to go.
En nu is het dus het moment voor mijn vrouw om ook echt daarheen te gaan.
We're packing, getting ready. She's leaving in 2 days.
We pakken alles in. Zij maakt zich klaar. Zij zal over 2 dagen gaan.
I come home and I find her in our bedroom sitting down beside suitcases weeping.
En ik kom thuis uit mijn werk en ik vind haar in de slaapkamer. Ze zit naast tussen alle koffers en ze zit te huilen.
In the suitcase is this mountain of stuff.
En in de koffer zit werkelijk een gigantische berg van spullen.
I can't get the suitcase closed.
Ik krijg de koffer niet dicht.
I said, "Why are you crying?"
En ik zeg, waarom ben je aan het huilen?
I said, "I'll help you with that."
Ik help je toch gewoon.
Yes, you know how to pack. I wish you would just do that.
Ja, jij weet hoe je moet inpakken. Ik wou dat je het gewoon deed.
So I sat down next to her.
Dus ik ben naast haar gaan zitten.
I said, "Before we do that, let's just talk for a minute."
En ik zei, van voordat we dat doen, laten we gewoon eventjes praten.
I said,
samen.
I know you don't like packing. I know I normally do that.
En ik zei, ik weet dat je niet van inpakken houdt en dat ik dat normaal gesproken doe.
I expected that I would do that.
En ik had ook eigenlijk gedacht dat ik dat voor je zou doen.
But why are you crying about
maar
this?
Maar waarom ben je daar zo overstuur van?
I mean, come on. My wife is a nurse.
Ik bedoel, mijn vrouw is verpleegkundige.
She's been over top of people.
Ik bedoel, zij is gewend om mensen te moeten reanimeren en dat soort dingen.
Keeping them alive.
Om ze levend te houden.
You know, and she's crying about a suitcase.
En ze zit hier te huilen over een koffertje.
She's normally blood going everywhere.
Ik bedoel, zij is gewend aan bloed wat rondspat.
Machines.
En machines die een piep geven. Ja.
And she's pumping on them. Yay, we win. Okay. And she's crying about a suitcase.
En maar ze zit hier te huilen over de tas.
I said, "Honey, talk to me."
En ik zei dus, schat, praat met mij.
We had been given authority by the Canadian government. We lived in Canada at that time for two children.
We hadden toestemming gekregen van de Canadese autoriteit, want daar woonden we in die tijd voor twee kinderen.
I asked them for two just in case we found a child and they had a brother or a sister.
Want ik heb toestemming gevraagd voor twee, gewoon voor het geval we een kind zouden vinden en daar bleek een broer of een zus te zijn die eigenlijk gewoon ook.
If they would have given me authority for five, I would have done five.
Als ze mij toestemming zelfs voor vijf hadden gegeven, had ik voor vijf gevraagd.
But my wife was crying.
Maar mijn vrouw zat te huilen.
Because she didn't know how to choose.
Omdat ze niet wist hoe ze zou moeten gaan kiezen.
How do I choose this one and not that
one? Hoe zou ik deze wel moeten kiezen en dan die achter moeten laten?
Because you got to know my wife's heart, you know.
Je moet het hart van mijn vrouw kennen, weet je.
She walks into a place and sees 19, all 19 are going home with her.
Ze ziet namelijk in zo'n plaats als ze de 19 ziet, dan wil ze gewoon 19 kinderen mee naar huis nemen.
That's just the way she thinks.
Dat is gewoon hoe haar gedachten werken.
I'll take them all, we'll figure it out.
Ik neem ze gewoon allemaal mee en we kijken thuis wel hoe dat moet.
We'll get it figured out. My husband will do something.
We zoeken het thuis wel uit. Mijn man verzint wel wat.
We're a good partnership.
We zijn echt een goed team.
Yeah, she just does stuff. I have to figure it out.
Zij doet gewoon dingen en ik moet dan ontdekken hoe het moet werken.
Yeah, anyways. She said, I don't know how to choose.
En ze zei, ik weet niet hoe ik ooit kan kiezen.
Well, she was working the night shift and so she had to go to work.
En ze had nachtdienst en ze moest weg naar de werk toe.
And at that time in our church, our pastor was doing something really awesome.
En in die tijd deed onze voorganger in de kerk echt iets heel geweldigs.
He was bringing in teachers and himself doing a teaching on how to hear the voice of God.
Hij vroeg verschillende leraren en ook hij zelf gaf onderwijs over hoe je de stem van God kan leren verstaan.
And we had such powerful teachers.
En we hadden zulke krachtige onderwijzers.
And so my wife goes to work and I kneel down beside my bed.
En mijn vrouw ging naar de werk en ik knielde neer bij mijn bed.
And I just started to cry out to God.
En ik begon het gewoon uit te roepen naar God.
It's about midnight.
Het was ongeveer middernacht.
I'm sure I woke up the neighbors.
En ik weet zeker dat de buren ervan wakker geworden zijn.
But I was really loud. It was one of those moments, you know, where you just get loud.
Ik was gewoon echt heel luid. Het was een van die momenten waarop je het gewoon uitschreeuwt.
And it wasn't put on loud. It came.
En het was niet gewoon dat ik het maar een beetje deed, maar het kwam echt van binnenuit.
And the Lord answered. I was shocked.
En de Heer antwoordde en ik was eigenlijk verbouwereerd.
I was totally shocked.
Ik was echt geschokkeerd.
It wasn't the audible voice of God.
Het was niet de hoorbare stem van God.
But it was pretty close.
Maar het was heel dicht bij dat.
Because the way that the three phrases, he spoke three phrases to me.
Want de Heer sprak drie zinnen en de manier waarop dat gesproken werd.
I heard them very strongly in my heart.
Ik hoorde ze zeer duidelijk, krachtig in mijn hart.
Three clear phrases.
Drie hele duidelijke zinnen.
Some people call it the inner audible voice of God.
En sommige mensen noemen dat de innerlijke hoorbare stem van God.
Strike number one.
De eerste slag.
You will find her in a hospital.
Je zult haar vinden in een ziekenhuis.
So I knew it would be a her.
Dus ik wist ten eerste, het zal een zij zijn, een meisje.
That eliminated the other percentage of the population.
Dus dat was al 50% van de bevolking afgevallen.
Right? But it was such a statement of strength and confidence.
Maar,
you will find her in a hospital.
Zo'n uitdrukking van kracht en van vertrouwen. Jij zult haar vinden in een ziekenhuis.
You will find she was born to a young mother.
En je zult vinden, ontdekken dat ze geboren was bij een jonge moeder.
And you will find I saved her from an abortion.
En je zult ontdekken dat ze gered is van een abortus.
I was so sure it was God.
En ik wist zo zeker dat dit God was.
I phoned my wife at work.
Dat ik mijn vrouw op haar werk opbelde.
What are you doing? I'm working. I have to work.
Wat ben je aan het doen? Ja, ik ben aan het werk.
I gotta tell you what God said.
Maar ik moet je vertellen wat God zojuist gezegd heeft.
Well, forget it. Tell me later.
Nee, stop maar.
I said, no. This is about your trip to Romania.
Nee, dit gaat over je reis naar Roemenië.
We said, okay. Tell me quick.
Okay,
hurry.
Vertel me snel. Ik ben aan het werk.
This guy's bleeding everywhere.
Ik heb hier iemand die doodbloedt.
Poor guy.
Arme kerel.
Sorry. I said, God, just talk to me.
God heeft zojuist met mij gesproken.
And I gave her the three phrases.
En ik heb haar die drie zinnen gegeven. 1, 2, 3.
She was at the hospital 20 miles away.
En ze was 35 kilometer verder in een ziekenhuis.
And the Spirit of God came upon her.
En de geest van God kwam over haar.
She fell out on the floor.
Ze viel in de geest op de vloer in het.
Just with her arms raised.
Gewoon met de armen in de lucht.
Yes, Lord, thank you.
En ze zei, ja, Heer, dank u. En
we'll find her.
We zullen haar vinden.
You have her for
u
us.
Heeft haar klaar voor
You've
ons.
Put your hand on her. Thank
u
you.
Heeft haar hand op, uw hand op haar gelegd, yes. Dank u.
Fortunately, her boss is a believer too.
Gelukkig is haar leidinggevende ook een gelovige.
Anyways. My wife goes to Romania.
Mijn vrouw ging dus naar Roemenië toe.
And through the process of time, I'm going to take a break in a few minutes.
Door dit hele proces en ik zal zo even een pauze nemen.
Through the process of time, finds our daughter in a hospital.
Door een heel proces heen vindt ze inderdaad onze dochter in een ziekenhuis.
There's so much more to the story, but I'm cutting this part short.
En er is heel veel te vertellen, maar dit moet ik gewoon even een binnenbochtje nemen.
There comes a knock on the door late at night.
En er komt laat in de avond wordt er op de deur geklopt.
And a nurse comes from the hospital.
En een zuster uit het ziekenhuis komt bij haar.
And they say, is that Canadian woman still here?
En de vraag was, is die Canadese vrouw hier nog steeds?
And so my wife came to the door and
dus
through the interpreter.
Mijn vrouw kwam naar de deur en door die tolk.
The doctor has sent me to you.
Hoort ze dat er gezegd wordt, de dokter heeft mij naar jou toegestuurd.
There was a baby girl born in the hospital 11 days ago.
Er is 11 dagen geleden een meisje geboren in het ziekenhuis.
She's been very sick, and so that's why we've kept her at the hospital.
En ze is best wel ziek geweest, en dat is de reden waarom ze al die tijd al in het ziekenhuis gebleven is.
And so, but the doctor has the family. They've signed the papers.
Maar de dokter heeft de familie bij elkaar gehad en ze hebben alle papieren getekend.
They don't want the baby.
Ze willen het kind niet.
And so he's sending the baby girl to the orphanage tomorrow unless you come and get her.
Dus hij gaat morgen dit meisje naar het weeshuis sturen tenzij jij komt om dit meisje op te halen.
My wife is alerted because it's a girl.
En mijn vrouw is direct gealarmeerd omdat het ten eerste een meisje is.
And she's at the hospital.
En ze is in het ziekenhuis.
So she goes to the hospital.
Dus ze gaat naar het ziekenhuis toe.
Sees my daughter for the first time, 11 days old.
En ze ziet mijn dochter voor de eerste keer, een 11 dagen oud meisje.
She hasn't been cleaned from her birth.
Ze is zelfs nog niet schoongemaakt van haar geboorte.
She's had a diaper change once a day.
Ze heeft één keer per dag een schone luier gekregen.
Been given a bottle twice a day.
Heeft twee keer per dag een fles gehad.
Never been held for her feeding.
Is in al die tijd nooit vastgehouden om gevoed te worden.
She was laid on her back.
En ze lag op haar rug.
The bottle was propped against the side of the crib.
En de fles was gewoon tegen de zijkant van het mandje aan vastgezet.
So if she ever rooted for the bottle and she lost it.
En ze heeft dus liggen worstelen voor de fles en die was omgevallen.
She was in very poor condition.
En ze was echt er slecht aan toe.
And my wife was standing over her little crib.
En mijn vrouw stond over dit wiegje.
And she thought to herself.
En ze dacht bij zichzelf.
Sweetheart, I wonder what your life has been like.
Schatje, ik vraag me af hoe jouw leven geweest is.
Here you are, all alone.
Hier ben je helemaal alleen.
And the nurse came.
En op dat moment kwam de zuster binnen.
She said, "Are you the Canadian woman?"
En die zei, bent u die Canadese vrouw?
She said, "Yes."
En ze zei, ja.
And the nurse said to her through the interpreter.
En de zuster, de verpleegkundige zei tegen haar via de tolk.
Don't take that baby.
Dat kindje moet jij niet nemen.
You don't want that baby.
Want deze baby wil jij niet.
Because I sent that baby's mother for an abortion and she wouldn't do it.
Want ik heb de moeder van deze baby gestuurd om abortus te laten plegen, maar ze wilde niet.
And my wife said, "Oh, really?"
En mijn vrouw's reactie was, "Oh, echt?"
And just by interest sake.
En gewoon uit interesse.
How old is the birth mother of this baby?
Hoe oud is de biologische moeder van deze baby?
Oh, she gave birth to this baby 11 days ago.
Ze heeft 11 dagen geleden heeft ze dit kindje gekregen.
And the next day the girl turned 17.
En de dag daarna werd ze 17.
She was 16 when she gave birth to my
daughter. Ze was 16 toen ze geboorte gaf aan mijn dochter.
And my wife looks at the nurse square in the eyes.
En mijn vrouw kijkt die verpleegkundige recht in de ogen.
Oh, 16, huh?
Oh, 16 jaar oud, hè?
Yeah, 16.
Ja, 16.
And she'll be stupid, just like her mother.
En ze zal een stomkop zijn, net als de moeder.
And my wife said, looks the nurse in the eyes.
En ze keek deze verpleegkundige in de ogen.
She said, I'll take her.
En toen zei ze, ik zal haar nemen.
I'll take her.
En ik zal haar nemen.
And the nurse says, no.
Maar de verpleegkundige zegt,
you
nee.
You can't take her.
Deze kan je niet nemen.
And she says, oh, I thought the doctor had the papers already.
Maar haar reactie, mijn vrouw's reactie was, oh, ik dacht dat de dokter alle papieren al
and
klaar
nurse
had.
Says, no, that's not what I mean.
Nee, zegt de verpleegkundige, dat bedoel ik niet.
She'll just be stupid like her mother
nee,
was.
Ze zal gewoon een dwaas kind zijn, net als de moeder was.
And my wife said to her.
En mijn vrouw zei tegen haar.
Somehow I don't think so.
Op de een of andere manier denk ik dat dat niet waar is.
Somehow I don't think so.
Ik denk dat dat niet zo is.
The adoption took longer than expected.
En het adoptieproces kostte langer dan verwacht.
It was still a short process compared to today.
Het was nog steeds behoorlijk snel als je het vergelijkt met hoe het tegenwoordig moet.
And my wife came home from Romania.
En mijn vrouw kwam thuis uit Roemenië.
With my daughter when she was 6 weeks old now.
Met onze dochter die op dat moment al 6 weken oud was.
But after she came out of Romania.
Maar toen ze thuis kwam uit Roemenië.
My wife and my new baby daughter were in this building.
Toen ze terugkwamen zijn mijn vrouw en mijn kleine dochtertje hier in dit gebouw geweest.
My brother-in-law.
Mijn zwager.
And my mother and father-in-law.
En mijn schoonouders.
We're here in this building with YWAM.
Waren hier in dit gebouw bij YWAM.
My mother and father-in-law were doing a DTS.
Mijn schoonouders waren op dat moment een DTS aan doen hier.
And my brother and his brother-in-law and his wife were about to lead a DTS to India.
En mijn zwager en zijn vrouw waren stonden op het punt om een DTS te leiden naar een outreach in India.
And so the whole time that my wife was in Romania, the DTS's were actually praying for my wife.
En de hele periode dat mijn vrouw in Roemenië was, waren hier 2 DTS'en bezig die gewoon gebeden hebben steeds voor mijn vrouw.
So if you want to know why I come to Amsterdam to this building.
Dus als je wil weten waarom ik graag hier naar Amsterdam kom, hier naar dit gebouw.
I mean, I love y'all. Thank
ik
you,
bedoel,
Robin.
Ik
I
hou
love
jullie al van jullie allemaal, dat Robin, et cetera.
But I just connected the dots.
Maar
for you.
Voor mij zijn de puntjes bij elkaar gekomen. Dus even right. Dat je het snapt waarom ik hier ben.
I come to this building.
Ik kom hier in dit gebouw.
Feel like I'm coming to my home.
Omdat ik hier kom, wetend dat er een stuk thuis is hier.
Ja. Yeah. The Lord talks to me when I'm here.
En als ik hier ben, merk ik dat de Heer tegen me spreekt.
And for me, whether you feel it or not, there's an open heaven for me here.
En even los van de vraag of jullie dat zo ervaren, voor mij is hier een open hemel.
So I get stuff when I'm here.
Dus als ik hier ben, dan ontvang ik dingen.